Radio 1. NTR.
Mangiare. Meester patissier hitte de Brabander over zijn nieuwe bakbijbel Patisserie, waarin hij klassieke gerechten aanpast aan het nu. Culinair journalist Joël Broekaert test ingemaakte groenten. En Jona Freud geeft college over de legendarische Franse patissier Gaston Lenotre. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere 2 weken. We vinden het leuk als u reageert. Doe dat dan maar meteen gewoon. U hoort waar het over gaat. Het gaat over zuren, tafelzuren, en het gaat over patisserie. Zoet en zuur vandaag. Mangiare@ntr.nl. U kunt ook twitteren, hashtag Radio Mangiare. En ik waarschuw u alvast, dit is onze laatste voor de zomerstop. Anders gezegd, de sportzomer. We gaan eigenlijk even op vakantie, maar best wel lang ook, tot eind augustus. Dan zeg ik altijd, c'est la vie, non de pie. Van welke grote filosoof was dit, Jona Freud?
Van welke grote filosoof? Ik ben helemaal... Ik moet helemaal eerst verwerken dat we er ruim 2 maanden niet zijn.
Het is erg lang. Ik ben zelfs gisteren in Duitsland aangesproken op dit feit.
Ik ben ook op straat erop aangesproken dat we te lang gemist gaan worden.
Nu is maar het goede nieuws filosoof. Dat... Ja, nou, dat kan gepodcast worden, want onze uitzendingen zijn echt tot 2000...
Doe maar een gooi.
11 terug te luisteren via onze website. En alle receptuur staat er. Dus het is wel heel erg leuk als u nog eens uit die oude doos een podcast van ons haalt en gaat luisteren. En ondertussen maken wij nog wel even een hele mooie feestelijke uitzending. Dat doen we met Hidden en Brabander. Hij is patissier. We weten inmiddels dat patissier afhankelijk zijn van nauwkeurig wegen.
Exact.
He? Zij zijn exact. Ja. Moet je dus ook als patissier, en zeker van jouw standing, een pietje precies zijn?
Nou, een klein beetje wel. Een patisserie is toch wel echt een exacte wetenschap. Wegen en meten, dat ligt toch wel echt aan de basis van een goede bereiding. En vooral een goed eindresultaat.
Bij jullie is dat een erezaak dat heel precies gebeurt. Terwijl bij koks zie ik juist vaak dat ze die gulle losse hand heel graag gebruiken. Om ook te laten zien dat het allemaal gevoel is.
Ja, maar dat heb je bij patisserie ook. Alleen dat gevoel wordt wel van tevoren meer misschien wat gecalculeerd. En bij patisserie kan je ook niet op het laatste moment nog dingen toevoegen. Als jij bijvoorbeeld een mousse maakt. Bijvoorbeeld een hele lekkere mousse met frambozen. Dan kan je niet meer halverwege het proces nog even snel nog een klein beetje gelatine of een klein beetje framboos toevoegen. Dat heb je van tevoren bepaald.
Want anders is de substantie gewoon niet goed.
Nee, en dan heb je of een hele stevige mousse bijvoorbeeld, of hij loopt assaus van het bord weg.
Dus dat kan gewoon niet. Je hebt iets meegenomen. Dat is, ja, jij bent beroemd om je noga, toch?
Ja, ik moest het meenemen.
Dat
vonden jullie geen straf, hè?
Nee, we hebben wel de druk behoorlijk opgevoerd dat je het meenam. En je hebt echt een heel groot stuk meegenomen met een broodzaag ernaast om te zorgen dat we allemaal voorzien zijn.
Ik ben nu een kwartier in huis en er is nu al 1,5 kilo doorheen.
Dus ja, met name Jona Freud kan ik gewoon klakkeloos verraden. En dat komt omdat zij dan zegt dat ze dat nodig heeft om het goed te kunnen beoordelen.
Ja. Hey, dat is ook zo, maar er is nog geen 1,5 kilo doorheen. Dat kan niet.
Een man die nog niet veel noga heeft gegeten, maar misschien is daar een reden voor. Toch wel, Joël. Is Joël Broekaert. Hij is natuurlijk, u kent hem als culinair criticus bij NRC Handelsblad en bij Vrij Nederland. Daar schrijft hij uitgebreide artikelen over eten en drinken. Je gaat zo meteen tafelzuren voor ons bespreken. Daar hoort een augurk bij. Maar we gaan ook een beetje uit die comfortzone. We gaan ook naar andere gekke pikkels en zuren. Maar ik heb gehoord, ja, even los. Heb jij nu een noga al geproefd?
Jazeker.
En is die goed?
Absoluut.
Mooi.
Heerlijk.
Dan hebben we die recensie alvast binnen.
Maar je hebt afgehandeld dit onderwerp.
Ja, dat kan soms heel snel. Waarom veel zeggen als het niet nodig is? Zou ik zelf ook wel eens kunnen bedenken, dit trouwens. Maar jij maakt hele grappige, leuke filmpjes voor de website van de NRC Handelsblad. Waarin jij dan gaat koken en vertellen. En daar heb je de afgelopen dagen weer een opname voor gemaakt?
Klopt, ja. We hebben nu een nieuw maandblad bij NRC sinds enkele maanden. En heb ik een rubriek van kop tot staart. Waarbij we dus eigenlijk het hele jaar elke maand een stukje opschuiven door het beest. We zijn begonnen met een varkenskop, daarna lamshart. Nu hebben we geitenborst. En dan na de zomerstop gaan we door met de runderpens. En zo gaan we steeds door. En ik heb een geweldige kok. Een Nederlandse jongen die al 3 jaar bij St. John in Londen. Dat is het kop tot staart restaurant. Bedevaartsoord op de wereld.
Ja.
Daar kookte. En nu zelf chef-kok is van St. John Bread & Wine. Het zusterrestaurant. En die maakt elke keer een recept met het ingrediënt dat ik behandel in mijn verhaal. En we maken daar dan ook een leuk filmpje bij met z'n tweeën, waarin we dus ook daadwerkelijk dat recept gaan maken.
Het is niet zonder reden dat jij dat filmpje maakt. Het is omdat je ontzettend je nek hebt uitgestoken in beide bladen waar je voor schrijft. Maar je hebt ook een TEDx, een lezing gehouden.
Ja, ja, klopt.
Over dit onderwerp, namelijk dat we nou maar eens gewoon het hele beest op moeten gaan eten. Hè? Dat is wel een van de onderwerpen waar je behoorlijk druk over maakt.
Ja, nou ja, een soort mini-privé kruistochtje geworden. nee, dat is. Ik denk wel me er heel erg bewust van geworden de afgelopen jaren dat we echt heel anders moeten gaan nadenken over vlees eten in het algemeen. Hoe we dat doen. En we zijn zo gedachteloos steeds maar biefstukken er binnen aan het werken. Dat ligt als soort afbakbroodje in de supermarkt. Je moet er nog wel even iets mee doen thuis, maar het is er altijd beschikbaar. Maar ja, zitten maar 2 ossenhazen aan zo'n hele koe. En het is verder niet. Ik bedoel, het is niet zo dat de rest weggegooid wordt.
Er wordt wel veel
alles
niet
wat
gebruikt.
U niet wil eten, eet u heus wel in de frikandel, zeg maar. Dat zeg ik altijd. Maar het is, kijk, op het moment dat je al die andere dingen. Kijk, een beest heeft 4 poten en een kop. En mensen willen daar niet aan herinnerd worden. Dat vinden ze allemaal maar ingewikkeld, dit en dat. Maar dat moeten we wel gaan doen. Want Je moet daar wel echt goed over nadenken. Maar er is 1 hele goede manier om daarbij stil te staan. Namelijk die 4 poten en die kop ook echt op te eten. En dan is het leuke, en dan hou ik mijn mond. Dat het leuke is dat als je dat gaat doen, dat je erachter komt dat we eigenlijk de meest lekkere en interessante delen en de meest smakelijke dingen gewoon voorbij laten gaan. Omdat we niet willen kauwen en alleen maar kipfilet eten. En dat slaat gewoon helemaal nergens op. Dus dat moet helemaal anders.
Nou, en het grappige is eigenlijk om te zien dat enerzijds nu heel erg gepromoot wordt om meer groenten te gaan eten en misschien dat vlees ook een aantal dagen in de week te laten staan. En aan de andere kant zie ik niets anders dan mannen met baarden en barbecues en worsten en grote
lappen vlees.
Ja, nee, maar begrijp me, dat moet ik er nog wel even bij zeggen. Dit is ook een manier om te zorgen dat je dus. Ik ben er absoluut. Kijk, met 100 gram vlees minder per dag gaan we het niet redden. Daar gaan we niks mee veranderen. Je moet ook daadwerkelijk inderdaad gewoon 1-2 keer per week. Maar ja, als je eens een keertje proeft hoe zo'n echte procureur smaakt, als je de tijd neemt om zo'n nek lekker lang te stoven, dit en dat. Ja, dan begrijp je dat je net zo goed op donderdag tofu door de nasi kan gooien. Want het smaakt ook naar niks. Net als die kipfilet die je normaal eet. En dan ga je dus, als je de tijd hebt. Weet je, het is nu een afbakbroodje, maar het moet een goede fles wijn worden. Die maak je alleen open als je weet dat je de tijd hebt om hem even rustig te laten ademen. Dat je met mensen bent die er ook van kunnen genieten. Dat het de moeite waard is. En zo moeten we ook vlees gaan eten. En dat doe je dan dus maar 1-2 keer per week.
Ja, we gaan straks doorpraten en dan praten we helemaal niet daarover. Dan praten we over tafelzuren. Jona Freud, steun en toeverlaat van mij. En kookboekenfanaat is natuurlijk ook aangeschoven. We hoorden haar al. En vandaag gaat ze het hebben over, ja, toch echt een meesterpatissier, Gaston Lenotre.
Ja.
Een
Franse grootheid. Een van de meest beroemde patissiers ooit bestaan, denk ik.
Zonder twijfel.
Ja. Ja.
Is dat echt de naam? Ja. Ja, jij glanst ook helemaal op.
Ja, maar het is ook echt een grootheid.
Ja.
En het leuke is dat het niet een grootheid is die nu alleen nog maar bekend is van een boek bijvoorbeeld. Maar nu ook nog steeds zijn opleidingen in Parijs.
Hij heeft een school opgezet.
Er is nog steeds continu, komt er talent uit. Geweldig.
Ja. En is er één klapstuk waar hij heel beroemd mee is geworden eigenlijk?
Dan zou ik haast zeggen de madeleines die Jannik Kevenaert gemaakt heeft. Maar ik denk dat ik eerder het belangrijk vind dat hij de klassieke regionale Franse patisserie heel erg op de kaart heeft gezet. En dan op hoog niveau. En het leuke van hem is dat hij ook overzeese Franse gebieden zoals Frans Guyana. Dus hij heeft voor het eerst heel erg met exotisch fruit ook gewerkt. Dus dat, ja, wel bijzonder.
Ja, want hij is vlak na de oorlog begonnen. Hij is in 2009 overleden, 88 jaar oud, Lenotre. En hij wordt zeer geëerd in Frankrijk. En vandaag wordt hem ook een kleine hommage door de allerliefste, jongste bediende van dit programma, regisseur Janneke Kuiper. Janneke, je hebt iets gemaakt naar Lenotre.
Ja. Vanwege voornoemde zomerstop die wij straks gaan beleven. vond ik dat ik toch nog even mijn fix moest halen. Dus ik heb ervoor gezorgd dat ik iets uit kon kiezen waardoor ik weer naar die ene winkel moest, of mocht eigenlijk. Ik weet, mijn man die luistert nu niet, dus ik kan het nu even gauw zeggen.
Keukenspullenwinkel.
Maar ik ben daar weer iets gaan kopen en het is een bakblik.
En, dat is heel duur waarschijnlijk.
Het is een bakblik wat ik nog niet had. En dat is, al, okay. Dat is al heel moeilijk om te vinden in de wereld. Maar dat was dus het Madeleine bakblik. Ja. En dat is zo, je kan geen Madeleines maken zonder dat bakblik. Dus je hebt echt als verslaafd een goed excuus in handen om er weer naartoe te gaan naar die winkel.
Ik hoor nu eigenlijk alleen maar over apparatuur en spullen.
Ja, maar ja, ik ben gewoon vrij materialistisch ingesteld. Ja,
maar die Madeleine zelf.
Ja, die Madeleine zelf.
Is die gelukt? Laten we even vooruitlopen op de...
Nou ja, is die gelukt? Dat vind ik altijd zo'n enge vraag. Die probeer ik te omzeilen door heel veel over spullen te gaan praten.
Ja, en, dat heb ik ook door.
Ja, maar het is in ieder geval een recept waarvan je zegt... met minimale middelen... met echt gewoon alleen maar eieren, meel en boter en suiker... ga je iets heel goeds neerzetten. Dat is de bedoeling.
We praten daar straks over door. We beginnen met Hidde den Brabander. Hij heeft een boek gemaakt. Het is een prachtig boek. Het ligt hier op tafel. Patisserie. Met een punt, hè, aan het eind.
Juist.
Waarom is die punt?
Verder geen discussie.
Ah, oké. Okay. Hidde den Brabander, we hebben het over een boek wat hij heeft gemaakt voor de patissier of de thuispatissier. Maar daar moet ik meteen bij zeggen, het niveau is vrij hoog. Laat ik zeggen dat ik het niet kan. Ik zeg het gewoon meteen heel bluntly. Want
dat,
het is...
dat mag, maar als je de tijd neemt om lekker op een zondag met nou een eerder genoemde glas wijn de theorieën door te lezen, weet ik zeker dat er een aantal dingen uit te halen zijn die...
die te doen zijn.
Ja, nou, onder de Madeleine ook.
Wat wel weer heel prachtig is aan jouw boek ook, is dat je alle technieken heel nauwkeurig beschrijft. Ja. Echt van de ene stap naar de andere stap. Dus het zou wel moeten kunnen. Je moet een beetje een patissiers hart hebben. Hè? Ja. Je moet dit willen. Dat heb jij zeker, want jij hebt gewerkt onder andere bij de Libreien, bij Parkheuvel in Rotterdam. Heet dat andere restaurant Duin en Kruid? Of denk ik dat alleen maar?
Ja, het landgoed heet Duin en Kruiberg. Ja. En het à la carte restaurant wat erin gevestigd is... heet De Vrienden van Jacob.
Oh ja, zo heet het, ja. En daar was je ook patissier?
Ja, wel van het hele landgoed. Dus ik was daar leidinggevende van... Ja, al het zoet wat op het landgoed werd geserveerd.
Ja, nou, je werkt voor tv, je geeft les, je hebt je eigen merken... Je geeft je eigen spullen uit.
Ja.
Hoe zeg je dat? Kortom, ondernemer in hart en ziel. Maar je wilde, schrijf je in je boek, kunstenaar worden.
Ja, klopt.
En dan ben je toch anders afgebogen, zullen we maar zeggen.
Ja, nou ja, goed, kijk, ik vond toen ik een jaar of... 10, 12 was ik heel erg gecharmeerd van beeldhouwers, kunstschilders. En dat leek mij toch wel een mijn doel in het leven. Alleen na toch wel wat poging om dat in gang te zetten... bleek toch wel dat ik niet een natuurtalent daarvoor had in ieder geval. Laten we daarop houden. Maar ik vond hem op een of andere manier het creëren vond ik wel heel erg mooi. En destijds vertelde de banketbakker bij mijn ouders aan de overkant van de straat... de heer Jan Bronswijk van... Goh, ja, hier is leuk, maar... banketbakkers zijn ook eigenlijk een soort kunstenaars. En die creëren ook, alleen ja, die doen het dan met suiker en chocolade. Ze dachten, ja, dat zijn dus twee hobby's. Dus suiker, chocolade snoepen en creëren in één. Als ik dus banketbakker word, dan dacht ik, dan is er nog maar één.
Was je overstag.
Dat is nog maar één ambacht wat voor mij weggelegd is. Dus,
en waar dacht je dan aan? Wat voor wereld zag je dan voor je?
Nou, eigenlijk totaal onbevangen erin gedoken. Maar meer van wel te verromantiseerde idee van dat je dus op heel... Ja, met alle gemakkelijke in pannetjes kon roeren... en rustig aan bruidstaarten kon opbouwen en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk in de realiteit wel anders. Want er moet gewoon gewerkt worden en heel hard gewerkt worden. Dus je wordt ook vrij snel weer terug in de realiteit gezet. Maar nog steeds het creëren, die creativiteit, inspiratie... dat is nog steeds wat mij betreft de mooiste kant van mijn vak.
Want je stond in keukens als Parkheuvel in Rotterdam... zoals ik al zei, Libreien in Zwolle. Hoe belangrijk is die omgeving voor jou geweest? Want dat is dan wel meteen op het hoogste niveau.
Ja, enorm. Je leert daar gewoon echt heel, 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 heel veel. Vooral ook discipline. Dus ook onder die hoge werkdruk leren nog steeds de juiste kwaliteit af te leveren. Dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. Ik heb daar ook wel meerdere mensen huilend het pand zien verlaten, omdat ze de werkdruk niet meer aan konden. Het is ook wel echt van, ja...
Is dat iets wat je met een lichte trots zegt?
Nee, of? Absoluut niet. Nee. Maar dat
is eigenlijk ook heel vervelend natuurlijk.
Het is uiteindelijk in de media is het wel eens gezien als een soort van stoer, zeg maar. Ja, maar ik vind het niet, maar het is
dat
wel...
Dat zie je ook eigenlijk wel in die wedstrijdprogramma's zoals Masterchef.
Ja, maar dat is meer entertainment. En ik zie de realiteit van bijvoorbeeld binnen de vier muren van de keuken van de Liberij is gewoon realiteit. En zo gaat het.
Ja.
Alleen het is wel nodig. Er moet daar gewoon... 70 tot 100 man op een avond destijds een drie sterren maaltijd krijgen van 10 gangen. Dus dat betekent dat het dus...
Op het allerhoogste niveau.
Ja. Ja.
Maar mag ik vragen waar je echt de opleiding hebt gedaan?
Qua scholing?
Ja, gewoon om patissier te worden. Volgens mij weten ook maar heel weinig mensen dan...
Nee, ik ben een reguliere banketbakkersopleiding begonnen. Eventjes in Den Haag en later is dat verplaatst naar Leiden. Alleen daar heb ik uiteindelijk niet mijn heil gevonden. Daar ben ik wel redelijk eigenlijk een beetje afgestompt. Omdat de reguliere opleidingen... vooral bezig waren met het impregneren, zeg maar, van mixen en industrie, et cetera.
Oh, bestaande mixen eigenlijk.
Ja, dus
zakjes en pakjes, mag ik het zo zeggen?
Ja, dus dat leerde ik in mijn eerste jaren van mijn opleiding. Dus daar was ik al vrij snel klaar mee.
Want dat wilde je helemaal niet zo?
Nee, maar er zijn ook heel veel jongens die daar zijn juist wel in meegegaan. En ik ging daar juist eerder tegenin. En dat heeft mij niet een hele makkelijke schoolperiode opgeleverd. Ook voor de leraar niet trouwens. Maar uiteindelijk heb ik juist meer door te leren van cursussen, collega's. Zoek op internet, zoek in mooie boeken. Zoals Joël ook heeft liggen. Gewoon lezen, zelf lezen en jezelf onderwijzen. En ik denk dat dat de allerbelangrijkste slag is die ik heb geslagen.
Nou zie je voorin in het boek heb je een soort testimonie staan van testimonials van mensen die je bewondert en die jou ook bewonderen. Ja. Ik bedoel, het is vice versa. Je hebt er gewoon allemaal kanjers in gezet om nou eens met mevrouw Terpstra te spreken.
Ik heb het door.
Staat die er ook in?
Nee, die staat er niet in. Maar dat had wel gekund. Je bent een kanjer.
Dat is voor boek 2.
Kees Helder staat erin.
Kees Helder als oud-werkgever.
Kees Holtkamp staat erin.
Ja, Kees Holtkamp is de enige die waar ik niet voor heb gewerkt. Pieter Boy van Huizen van Wely en dan Johnny Boer van de Liberijen. Maar Kees Holtkamp is ook gewoon heel erg belangrijk geweest voor mijn kennis. Omdat hij ook een banketbakker was die heel veel kennis deelde. En dat ook heel graag wilde delen. En nog steeds eigenlijk.
Ja.
En daar heb ik gewoon enorm veel bewondering voor.
Was het ook belangrijk voor je om duidelijk te maken van dit zijn de mensen die voor mij eigenlijk heel bepalend zijn geweest. Ja. Voor dat dit boek er nu is. Dat ik nu een patissier op dit niveau ben.
Ja, vooral. Want kijk, het is dan heel, heel eervol, zeg maar, dat mijn naam op de cover staat. Alleen, dat is eigenlijk niet zo. Ik ben niet degene, althans, ik heb toevallig de woorden bij elkaar gevonden. Maar mijn kennis is juist door heel veel mensen bij elkaar gebracht. En daar zijn de vier heren een groot onderdeel in geweest.
Maar toch wel degelijk met een hele grote mate van eigenheid. Want anders hoef je ook niet met een boek te komen als je precies alles hetzelfde doet als je voorgangers. En je ontwikkelt ook specialisme. Noga is bijvoorbeeld een van je specialiteiten. Ja. Waarom is jouw Noga beter dan andere Noga? Of zo beroemd geworden in ieder geval?
Beter is die omdat ik eigenlijk de onderdelen die het duurste zijn... het meeste in heb gedaan. dat maakt ook gelijk... je hebt de keuze...
Dat is geen maizena, denk ik. Hè?
Nee, maar er zijn eigenlijk vier onderdelen die heel bepalend zijn in Noga. Dat is onder andere suiker, eiwit... amandelen en dus het garnituur en de honing. En je ziet gewoon dat als je goedkopere Noga koopt... dan vinden ze het heel fijn om heel veel eiwit en heel veel suiker erin te doen.
Want, ja.
Maar dat is ook lekker goedkoop.
Ja.
En dan af en toe een verdwaalde pinda. In mijn Noga zit gewoon standaard 50% garnituur. Dus 50% van wat je eet is niks anders dan mandelen, pistachenoten, chocolade, macadamianoten, smaak.
Maar hij is ook hij is heel zacht en heel luchtig. En heel, hij is niet zo plakkerig als die... Weet je, normale Noga, dat kauw je. En dat blijft dan zo een beetje tussen je. Dat heeft ook wel wat. Maar deze, deze is zo...
Nou, als je tandarts bent, vind je het geweldig. Maar in dit geval... maar dat is die suiker die dat doet.
Is dat ook even onder ons, niemand luistert mee... dat wat we in dat plastic dingetje bij de koffie krijgen, die Noga?
Ja.
Waar dus echt volkstammen helemaal wild van zijn. Hè?
Maar daar zit dus heel veel suiker.
Ja,
en bij jou zit er dus meer eiwit...
Meer
daar wordt die luchtiger.
Honing en heel veel garnituur. Dus zoals amandelen.
Maar hoe krijg je hem dan zo zacht? Zo? Zo fluffy.
Ja, het recept staat in mijn boek. Dus,
ja. Ja. Ja, maar je moet geef iets prijs.
Waar zit het verschillende in? Wat maakt fluffy of plakkerig?
Nou ja, kijk, die suikers door suikers kan je wel een bepaalde luchtigheid creëren in eiwitten. Dat ondersteunt wel een bepaalde structuur. Om het even niet te moeilijk te maken. Maar die honing die blijft altijd vloeibaar. En die zorgt er dus ook voor dat het natuurlijk veel zachter is. En veel meer lucht kan opnemen. En dat maakt het gewoon waanzinnig lekker. En dan dat gecombineerd met dat krokante van die amandelen. Dat, ja.
Maar zoals de honing, dat zou ik dan nog vrij ingewikkeld vinden. Die nootjes, dat kan ik me voorstellen waar ik dat vandaan zou halen. En de eiwitten en de suiker ook. Maar waar haal je nou de lekkere honing vandaan?
Ja, nee, ik heb nu een basishoning. Die heb ik samengesteld met een imker. Om wel een basishoning te vinden die wel zowel en wel wat betaalbaar is, maar wel kwalitatief heel goed is.
Uit Nederland,
ja. Ja, alleen,
ik wil zeggen, zie onze vorige uitzending. Ja. Want toen hadden we een imker over de vloer.
Ja, en alleen het is wel vrij lastig, want de meeste imkers... en ik wilde ook graag een regionale. Ik kom uit Westland. En in het Westland heb je een aantal imkers. En ik wilde dolgraag eigenlijk 100% met Westlandse honing noga maken. Alleen ja, die zeiden van, ja, goh, zeg maar, hoeveel heb je nodig? Ja, 200 kilo heb ik wel nodig. Nou, dat hebben we precies per jaar. Ik zei, ja, maar dat heb ik dus zeg maar per maand nodig. Dus dat is dan net even lastig. Dus, ja,
maar wat is dat? Is dat een beetje nationalisme? Dat je dan alleen maar met Westlandse honing?
Nou, dat leek me
want
mooi.
Want die bijen die vliegen ook wel gewoon verder, zeg maar. En
ja,
zo,
dat
hè?
Klopt. Dat klopt. En dus nou, licht Haagse, licht Rotterdamse nogen dan misschien. Maar ik vond het wel mooi om te bedenken dat je dan ook de lokale ondernemingen steunt. En,
ja, ja,
en
precies,
dat je niet per se uit Zuid-Amerika honing hoeft te halen.
Nee. Zit er veel verschil in? Het lijkt me niet een heel constant product, honing.
Nee,
dus dat is voor jou lastig. Dan moet je elke keer weer aanpassen.
Ja,
ook.
Dat klopt. En dat
geldt voor de noten natuurlijk ook, voor de amandelen en zo.
Ja, nou, amandelen zijn wel wat stabieler. Ja? En dat heeft wel iets minder met structuur te maken. En honing kan je zeker wel verschil merken. Maar we verkopen wel een standaard honing in de vorm dat dit wel altijd van dezelfde imker afkomt. Dus daar zit wel een bepaalde regelmaat in. Ja.
Die noga, daar hebben we het over, dat is jouw specialiteit. Ik weet inmiddels ook dat je geheime genoegens hebt, zoals slagroom, truffels en kaneelstokken.
Ja.
Maar dan heb je het niet over die kaneelstokken van de kermis. Of
zeker wel.
Oh, zeker wel?
Ja, zeker wel. Ja.
Zeker wel.
Zeker wel. Nee, ik vind het heerlijk.
Die lekkere dingen waar gewoon je hele gebit op naar de galamise gaat.
En ik heb er bijvoorbeeld weer een crème chibouste van gemaakt. En dat is weer een klassieke Franse luchtige structuur. En die heb ik weer op smaak gemaakt met die kaneelstokken. Juist om dat guilty pleasure. Af en toe mag je best wat fouten gebruiken.
Slagroomtruffels.
Slagroomtruffels, ja. Alleen mijn slagroomtruffel is dan toevallig geïnfuseerd met echte witte truffel.
Geïnfuseerd met echte witte truffel.
Ja. Toevallig.
Ja. Toevallig.
Heel toevallig.
Ja. Ja. Ik doe dat ook heel vaak.
Ja. Ja, ja, ja,
maar
ja, ja.
Ik doe dat meer met pindakaas. Maar dat is dan weer heel persoonlijk.
Verschil moet er zijn.
Nu een beeld vormen van Hidden de Brabander die op de kermis een kaneelstok eet.
En hoe ziet dat eruit?
Nee, dan denk ik dat het toch best jammer dat niet voor als cover van dat boek gefotografeerd is. Maar ik wil namelijk wel even zeggen over dat boek. Ik vind het heel erg leuk dat er eindelijk een boek is gekomen van een patissier uit Nederland op een wat hoger niveau.
Ja. Kijk, met echt techniek en zo.
We worden zo. Nou ja, technieken staan er in veel boeken ook nog wel. Maar we worden doodgegooid met alle bakboeken. Hè. Daar kunnen we echt met z'n allen een.
Heel Holland bakt.
Ja, daar kunnen we een flatgebouw van bouwen als we ze opstapelen. Maar dit is echt een wat hoger niveau voor mensen die echt gewoon willen weten hoe het werkt. Ja. En mooie dingen willen maken. En ik kan doe natuurlijk al een tijdje met die kookboeken. Ik moet echt heel ver in mijn herinnering teruggaan dat er een patissier uit Nederland is geweest die met een boek van dergelijk niveau zou komen.
Dit keer gewoon helemaal uitzikken wat ze zegt. Ja. En dan kan je zo op de banner op je boek plakken.
Ja, perfect.
Dat is leuk.
Het onderscheidt zich daardoor van alle andere boeken die er verschijnen.
Maar dat is wel ook echt mijn doel geweest. Omdat ik wist dat de gezellige bakboeken, nogmaals, die zijn er al. En
14 varianten op appeltaart, zeg.
Ja.
Of cake.
Ja.
Ja.
Dus ik vind het nu belangrijk, maar ook gewoon onderbouwing van kennis. Dus, ga gewoon even lekker lezen. Het is niet alleen maar sla me open en ga maar gelijk aan de bak. Lezen en leer ook begrijpen wat er gebeurt. En dan leer je ook begrijpen wat er fout gaat.
Je introduceert ook het begrip semolquie.
Ja.
Spreekt dat goed uit? Als semolquie?
Ja.
Dat is dus niet de biscuit. De biscuit?
Ja, nee, ja, dat is misschien dat is een heel flauw ding. Althans, sommige collega-patiënten vinden het flauw. Maar ik zeg, ja, het is correct. We bakken heel veel biscuits. En biscuits dat zijn vaak cakes of soufflés of macarons. Die vallen allemaal onder de naam biscuit. Alleen biscuit is een optelsom van twee woorden. Het Latijnse woord bi en het Franse woord cui. Wat eigenlijk betekent dubbel gebakken.
Ja.
Dat stamt eigenlijk uit de tijd dat wij nog geen koelkasten vriezers hadden. En dat we dus moesten gaan uitdrogen om te conserveren. Dat,
ja.
Als wij richting Indië dobberden, dat we ook halverwege nog wat lekkers te eten hadden. En
ja, daar, droge kaakjes.
Nou ja, het woord beschuit is daar eigenlijk een Nederlandse verbastering van.
Ja.
Maar het klopt niet, want de meeste biscuits die wij momenteel bakken in de patisserie of in de banketbakkerij, of althans eigenlijk bijna alle, worden maar enkel gebakken. Want we drogen niet meer uit, want dat hoeft niet meer. Want we hebben nu koelkasten, we hebben vriezers, et cetera. Dus het woord biscuit klopt niet meer, want we bakken niks meer dubbel.
Daar heb je er semolsqui van gemaakt.
Semo is het Latijns woord voor enkel. Dus
manier is die man dus bezig, ja. Mensen.
Ja, sorry.
Leuk. Patissier hebben wij in het land. Hoor je dat?
Ja, nee, op hoog niveau zitten we hier nu. Ons niveau eigenlijk. Er is verkeersinformatie.
Eindelijk goed nieuws uit Limburg, waar de Roer- en de Zwalmentunnel na uren te zijn afgesloten weer geopend zijn. Gefaseerd, dus er zaten nog wel wat file van Nijmegen naar Maasbracht. Bijvoorbeeld tussen Belfeld en Bezel nog langzaam rijden. Maar het moet allemaal snel beter worden nu. Op de A2 Utrecht-Ten Bosch nog file rijden tussen Beest en Knopendel, 4 kilometer. Dat is echt een erfenis van de avondspits. En de A59 Zierikzee-Os na een ongeluk met een vrachtwagen vanmiddag tussen Nulland en Os-Oost nog 3 kilometer, 2 rijstroken. Ook een cent dichter.
NTR. Speciaal voor iedereen.
U luistert naar het programma Mangiare. We zijn er vandaag voor het laatst voor de zomerstop. Er gaat gevoetbald worden, er gaat gefietst worden, er gaat van alles sportiefs gebeuren. En wij niet. Wij zijn niet sportief.
Nee.
Wij eten gewoon een lekker stampotje. En we drinken een biertje. En we doen andere dingen hier bij Mangiare. We praten over patisserie. Dat doen we met Hidde de Brabander, patissier. En we praten ook over pickles, over zure extra's, over tafelzuur. En dat doen we met Joël Broekhaart. Want bij bepaalde gerechten en in sommige keukens zijn ze niet weg te denken. Denk aan zilveruitjes en augurk bij Captain's Dinner of atjar bij Nasi Goreng. Vandaag proeven we minder bekend tafelzuur. Dat doen we met Joël Broekhaart. Hij is culinair journalist bij NRC Handelsblad en Vrij Nederland. Jij bent een fan, Joël, heb ik me laten vertellen, van goede pickles.
Zeker.
Herken jij de pickle die nu op tafel komt? Gaat u maar even proeven. Je hoeft geen blinddoek om te doen.
Nou, hij is heel zacht.
Ja.
Dus ik denk zonder hem te proeven dat het een pekelagurk is, of niet?
Ik kijk naar mijn charmante assistente Francine. Die er net ook een in de mond stopt. Het is een pekelagurk. En herken je de smaak van deze pekelagurk?
Nou, deze komt van de Leeuw op de Vrijheidslaan, of niet? Nee?
Oh. Nee, deze komt niet van de Leeuw. De Leeuw is natuurlijk een bekende tafelzuurfiguur.
De vader is weer de wens van de gedachte in dit geval.
Ja, maar dit is dus, zal ik het maar zeggen, het is waar, hè? Het is de zelfgemaakte, huisgemaakte pickle van barbecue restaurant Graceland. Een van jouw favoriete pickles. Hebben wij gewoon aan laten rukken. Graceland is in Amsterdam,
gek,
er wordt heel veel vlees geroosterd. En daar hoort natuurlijk ook een goede pickle bij. En we wilden jou even verrassen. Lekker?
Heerlijk.
Heb je zelf al pickles gemaakt?
Ja, één keer. En? Ongelooflijk mislukt.
Oh. Ja. Wil je daar verder over praten?
Nou, weet je, je hebt eigenlijk drie soorten augurken. Je hebt zeg maar de eerste twee zijn gewoon ingelegd in zuur. En dan heb je de zure en de zoetzuren. En dan de derde variant, dat is deze. Dus dat, in het Nederlands noemen we dat pekelaugurk. In het Engels heet het pickle. Ja. Alhoewel, ze heet allemaal in het Engels pickle trouwens. Maar, en die is gefermenteerd.
Aha.
En dat is heel lekker, want dat geeft een veel complexere smaak.
Het is eigenlijk een rottingsproces.
Ja.
Zou je kunnen zeggen.
Maar het is nogal lastig. Hoe fermenteren is sowieso, moet je goed in de gaten houden hoe zout je pekel maakt en op welke temperatuur. Want die dingen bepalen welke. Er zitten allemaal micro-organismen in de lucht. Die zijn er overal altijd. En de temperatuur en het zoutgehalte bepaalt welke zich prettig voelt om met jouw groente aan de slag te gaan en te gaan verteren, dus fermenteren. Dus dat is één ding waar je goed op moet letten. Dat zal ongetwijfeld al fout gegaan zijn bij ons. Tweede is ook dat een komkommer eigenlijk nog best wel een ingewikkelde groente is om te fermenteren, omdat die best wel zacht is. En heel veel vocht bevat. En daardoor heel snel ook mushy wordt. En dus ook vatbaar wordt voor
bacteriën,
voor verrotting van ander soort
Van andere aard.
Micro-organismen die je niet wil. Een van die dingen is bij ons gebeurd. En deze waren
gewoon niet
echt
te
niet te vreten. Zo smerig was het geworden uiteindelijk. Dus,
en misschien is het toch aardig om te zeggen dat je dit in gezelschap hebt gedaan van een andere culinaire critica.
Ja, mijn fijne collega en goede vriendin Hiske Versprillen.
Dus
en
ook dan zit je dus met de culinaire top probeer je dus pikkels te maken.
En met Ronald Hoeben. En mijn,
nu hebben we het echt over de culinaire top.
Zeer gewaardeerde voorganger bij NRC. Die ook nu de FoodTube-filmpjes ook doet. Wij waren uitgenodigd om bij een bijeenkomst van verschillende restaurateurs die samen een leuke avond over fermenteren waren uitgenodigd. En was de bedoeling dat wij dan ook iets zouden inbrengen.
En dat was het dan? Dat rottend goedje? Wat dus
we, hebben ze, we hebben niks ingebracht. We hebben het zo de prullenbak ingekieperd.
We gaan vandaag iets doen. We hebben jou deels deels heb je natuurlijk heel veel ideeën aangeleverd, maar we wilden je ook een beetje verrassen.
Ja.
Ik kijk even naar mijn charmante assistente Francine. Wat is de nummer 1? Is dit de nummer 1?
Ja, en dit hoort erbij.
Oh, dit hoort erbij. Goed, we gaan naar de nummer 1. We krijgen daar een stukje rotsi bij. Hè? Een beetje pannenkoekachtig dingetje. En we gaan proeven. En Joël die trapt dan af door te zeggen wat hij denkt te proeven.
Maar wat moet ik proeven? Er ligt heel veel verschillende soorten.
Ja, het zijn drie verschillende zuren. Okay. Die onder de noemer zuurgoed de deur uitgaan. En zuurgoed is de term die gebruikt wordt in de Surinaamse keuken.
Nou, dit ziet eruit als mango. Zal ik daarmee beginnen?
Mm-hmm. Het zijn drie verschillende.
Zo. Goed pittig.
Ja. Niet alleen zuur.
Ja, ik had net al iets wat heel erg in mijn keel schoot. Ja.
Ik vind het niet zo zuur.
Ik vind het ook niet zo zuur. Het springt weg bij mij.
Het springt weg bij jou.
Nou, ik heb één zo'n. Ik weet niet eens wat dit is. Er zit een heel klein soort vruchtje ligt er op het schaaltje.
Mm-hmm.
Waarvan ik echt nog steeds nu nog steeds niet weet wat het is. Ik hoop dat Joël dat wel weet. Maar dat viel uit mijn handen. Dus dat
ik weet het dus wel, hè? Dus als jullie even flink wat dokken, dan wil ik dat dus best wel zeggen.
Ik vond die mango niet zo'n succes.
Nee, hij is heel pittig. Hij wordt overheerst door pittigheid.
Ja, maar de frisheid en de vruchtsmaak is eigenlijk een beetje verdwenen. En er is niet zo heel veel voor teruggekomen, behalve die pittigheid.
De structuur is wel heel erg gebleven.
Dan gaan we naar die bol. Die grote ronde vruchten ligt.
Het lijkt een olijf, maar dat is het niet.
Nee, is het niet. Kan ik gewoon zeggen.
Wel een hele grote olijf zou dat moeten zijn dan. Ik dacht een pruim.
Ja, ik heb dit wel eens gehad.
Wat is dit?
Lijkt wel een Reine Claude-achtig pruimpje.
Mm-hmm. Keihard.
Reine Claude is een vrucht.
Ja.
Is een pruim.
Die zijn normaal gesproken
heel groen. Ik vind hem wel heftig, deze.
Nou, hij is ook.
Ja, maar dit is de Surinaams, hè, wat we nu aan het doen zijn.
Jawel, maar het is een onrijpe vrucht.
Ja.
En dan had hij langer moeten liggen of zo. Hij is nog heel.
Het is een olijf.
Wel een olijf.
Het is een olijf.
Echt waar?
Ik heb nog nooit van mijn leven zulke grote olijven gezien.
Heet hij dan zo?
Nee. Dit is een olijf. Er zit ook birambi in. Ja. Zie je die?
Ja, de hele structuur ligt niet op zijn kont, mensen. Het is papaya, mango, birambi en olijf.
Maar birambi zijn dan die kleine gele vruchtjes.
Je moet uitkijken, want er ligt ook een stuk Madame Jeannette bij mij tussen. Oh. Ik weet niet of jullie dat hebben. Maar...
Nee, die hebben ook de Surinaamse.
Maar jouw lot. Het is niet zo zuur, dit allemaal. Het is toch geen zuur?
Nou, het is gewoon tafelzuur zoals ze het in Suriname doen. Dit is geprepareerd bij een toko die heet Toko Chin. Dat is een wereldberoemde toko. En die doen dat op die manier. Ik heb het ook zo gehad.
Maar het is niet. Ik dacht dat ik wil. Ik hou dus echt. Mijn zuurliefde komt omdat ik dus om de hoek woonde bij dat winkeltje van de Leeuw in Amsterdam hier op de Vrijheidslaan. Waar je dus echt het verse zuur nog uit die blauwe tonnen kan kopen.
Dat wat en, op zondag open is, omdat het natuurlijk
heerlijk.
De Joodse gemeenschap daar heel veel kocht.
Maar ik ben daar dus opgegroeid. En ik heb op een gegeven moment, ik was een beetje een rare puber. Ik dronk op een gegeven moment dus serieus ook gewoon dat vocht uit die potten. Gewoon
het is best een beetje zielig dit.
Ja. Zielig?
Ik vind dit ook. Ik vind het een beetje van de rails lopen.
Luister, ik kon niet voetballen. Ik ben 1,70. Ik moest iets toch komen.
Ik stel voor dat je even gaat liggen, mevrouw Freud. Kom zo bij. Ja. dit wordt een heel raar verhaal. Maar hoe dan ook. Jij dronk potten azijn leeg, begrijp ik nu. En je bent nu culinair recensent van NRC Handelsblad.
Mm.
Ja, say no more.
Nou ja.
Zullen we naar het tweede zuur gaan, Joël? Want we hebben inmiddels een tweede bordje zuur. Totaal iets anders, laten we wel zijn. een lange gele staaf.
Ik begin met de bloemkool.
En een bloemkool.
Een roze bloemkool.
Oh, die is lekker, vind ik.
Mm-hmm. Nou, die is goed zuur, in ieder geval.
Maar die vind ik ook echt heel lekker
van
smaak.
Kun je ook iets meer vertellen erover? Waarom is dit zo lekker dan, Jona?
Nou, omdat hij inderdaad zuur is. Mm-hmm. Maar dat je ook in de hele verte dan nog die bloemkool proeft. Hij is precies de goede zachtheid, heeft hij gekregen. Vind je hem te zacht?
Ja.
De bloemkool. Nee,
ja,
bloemkool.
Ik heb hier een steeltje. Dat is natuurlijk net iets harder dan het roosje.
Ja, die bloemkool is precies zo lekker om rauw te eten. Dat knapperige. Ja. En dat gaat natuurlijk altijd een klein beetje vanaf als je het even in het warm
zit. Je vindt eigenlijk dat het iets te ver doorgeblancheerd. Ja. Dit is, dit kan ik zeggen, dit is Thul's Pickle and Stock. Dat is van Simone van Thul. Zij is nu al een jaar bezig met het inmaken van groenten. Ze heeft een eigen zaakje. En ze levert onder andere pickles voor de overtocht naar Vuurtoren Eiland. Vuurtoren Eiland is dat eiland bij Amsterdam waar je kunt eten. Nu een zomer- en winterrestaurant. En op de weg daarheen krijg je dan, dus onderweg krijg je dan pickles uitgedeeld. Wat wel een heel leuk idee is, vind ik, voor als apparatief. Wat vind jij ervan, Hidde?
Ja, ik vind vooral de wortel vind ik,
fantastisch.
Vind ik heel erg lekker.
Die gele wortel, hè?
Ja, die gele wortel.
Die is fantastisch.
Die vind ik heel erg lekker. En ik vind, zuur. Ik weet natuurlijk niet helemaal of ik het juist zeg, maar dat is ook vooral. In het begin van het diner is het heel erg prettig, omdat het een klein beetje de maag wat rust geeft. En een voorbereiding op.
Op het echte werken.
Je wil gewoon, het is zo belangrijk bij vet eten. Dat is waanzinnig. Meestal krijg je altijd van die zoete chutneys bij vette patés en zo. Maar dat is helemaal nergens van. Je wil juist zo'n heel zuur cornichonnetje om een beetje te breken door dat vet. Om daar een beetje. Daarom is het ook lekker om een wat zuurdere witte wijn bij heel vet gerecht te hebben. In plaats van dat je daar dan ook nog een vette. Ja. Zuur en vet, dat moet een beetje elkaar balanceren.
Ja, ik snap.
Zit hier vlierbloesem bij, of niet? Of iets.
Nou, er
zit
iets, dat weet ik niet.
Bloesemigs aan die wortel.
Kijk nog even naar mijn charmante assistente die nu de pot aan mij geeft. Dat scheelt wel een slok op een borrel. Dan scheelt het ook weer. Dille zit erin, zwarte peper, cider, azijn, zeezout en suiker. En gele wortel. Dat zit hierin. Kijk, het zit ook allemaal onderin die pot. Je kan gewoon zien wat er ingestopt is.
Ja, nou, ik vind het geweldig.
Het is een heerlijk. Dit is echt heel lekker. We gaan naar nummer 3.
Zal ik ondertussen vertellen wat ik een uitkomst vind? Is die rotti bij dat zuur.
Ja, rotti en zuur.
Dat vind ik ontzettend lekker. Ja. De combinatie rotti en zuur.
Ja, want Joël Broekaert die heeft het net over vet, vet en zuur. Maar ik vind scherp en zuur vind ik ook echt. Dat is ook een prachtige combinatie. De Aziatische keuken of de bijvoorbeeld de Caribische keuken. Dat je daar gewoon dat echte zuur bij hebt.
Hey, maar nog even over die gele wortel van hem. Maar hebben jullie dat niet ook? Dat het echt lijkt alsof er meer in zit dan wat je nu net voorleest? Er is echt iets heel erg aan de hand hier.
Je bent iets op het spoor. Het staat.
Nee, ik geloof wel dat er niet meer. Maar dat is mooi. Als je zo'n product maakt waarbij er opeens. Zeg maar dingen gaan ontstaan en samenwerken. En er zit een hele mooie bloesemige
toevoeging
smaak aan.
Bij komt, ja.
Gek.
We gaan naar de nummer 3. Want dit komt uit de Indiase keuken waar we nu naartoe gaan. Dat ruik je ook meteen.
Ja. Dat ruik je op afstand.
Die werken natuurlijk ontzettend veel met chutneys en pickles. Dit komt ook via een kruidenier Authentic India.
Oh, dit is goed.
En dit is het product Pickled Lemon.
Ja, maar dat is
gepekeld, hoor. Lemon, ingelegd citroen is het. In olie.
Hier zit dit echt zo packed met smaak. En het is ook, er zit ook wat bitter van die citroenschil die erbij komt.
Maar ook iets heel
pittig en heel veel kruiden.
Nou weet je, ik zit
heel
inderdaad. Ik dacht net, mijn eerste associatie was iets van Chanel of zo. Een soort van parfum.
Nou, ook wel schoenpoets hoor, vind ik.
Die curry is heel erg. Die gaat heel erg in de neus zitten.
Zo.
Ja, maar dit is, ik bedoel, maar dit eet je niet.
Dit kun je niet eten.
Zo los als tafels. Dit moet je als specerij gebruiken. Zoals een pekelcitroen en dat soort dingen. Dan moet je, maar ik eet het trouwens wel gewoon.
Het is, ik had niet anders van je verwacht. We hebben gelukkig nog heel veel bier in huis.
Echt toch gek.
Deze snij je in kleine stukjes ergens bij, toch? Jawel.
Dat zou ik in een gerecht verwerken. Ja.
Ik vind het wel echt te gek.
Ha.
Ingelegd citroen. Olie, kruiden, pittig. Pickled lemon. Uit de authentieke Indiase keuken is dit. We hebben toch alle nationaliteiten pickles wel gedaan, hè? Ik denk niet dat mijn smaakpapillen het nog goed doen, de rest van deze uitzending.
Nee.
Maar
gelukkig wordt er lekker wat wijn voor je ingeschonken.
Er wordt wat wijn ingeschonken en we gaan naar de Madeleine zo. Dus dan komt alles toch weer goed.
We gaan ook, zit ook heel erg te bedenken hoe we nou van dit hele zure, vooral vanuit die Indiase die lemon die we net hebben, weer teruggaan naar de Madeleines en de Noga.
Je moet gewoon die rotti even opeten en dan is het zo weer.
Dan is het zo weer.
Het komt goed. Jona Voigt, steun en toeverlaat. Je gaat praten over Frankrijk's beroemdste patissier Gaston Le Nôtre. We hadden het net er al over dat die man die heeft natuurlijk een standbeeld verdiend in Frankrijk. Dat is gewoon een van de belangrijkste.
We hebben zelfs dat voor hem gedaan eigenlijk in wezen.
Ja, op zijn 80ste verjaardag.
Op zijn 80ste verjaardag hebben ze een taart gemaakt van meer dan 10 meter hoog. Die stond ook naast de Eiffeltoren. Leerlingen van hem hadden dat gedaan. En die hebben ze naast de Eiffeltoren neergezet. Hij leefde toen nog zelf ook. Ja. Waardoor hij als taart echt het formaat had en de uitstraling had van de Eiffeltoren. Dat, dat is een standbeeld wat opgegeten kon worden, maar is alleen maar fijn.
Want het grappige was eigenlijk ook wel dat hij op latere leeftijd een restaurant overnam. Daar natuurlijk de chef patisserie werd. Maar toch dat 3-sterren Michelin niveau wist vast te houden.
Nou, en het is het grappige is natuurlijk, hij was patissier in hart en nieren. Maar het restaurant had natuurlijk ook andere dingen. Dat had niet alleen de patisserie. Hij had zelf wel de leiding over de patisserie. Maar er was natuurlijk veel meer dan alleen de patisserie daar. Ik zal eventjes in het kort wat over vertellen. Ja. Omdat mensen een beetje een idee krijgen. Hij werd geboren in 1920 in een heel klein dorpje in het noordwesten van Frankrijk. Hij wilde hij bakker worden. Nou ja, dat is natuurlijk al. In Frankrijk was dat heel normaal. Helemaal nog steeds eigenlijk. Hè? Ja. Een bakker in het dorpje, je bent de bakkersdochter of de bakkerszoon, dan neem je gewoon de bakkerij over en dan ga je door. Het was heel klassiek allemaal in Frankrijk. In de vorige eeuw was het helemaal niks. Niks spectaculairs aan. Je kon een stokbroodje kopen. En inderdaad, als ze verder gingen, een madeleine. Je kon misschien een brioche ergens krijgen. Maar veel verder ging het eigenlijk niet met de bakkerijen in Frankrijk. Het raar is dat nu echt de bakkerijen in Frankrijk zijn echt zo modern. Ook in het allerkleinste dorpje heb je gewoon houtovens waar je broden kan krijgen.
Kom je en je
kan
een
fantastische patisserie maken.
Zo nu en dan. Mm-hmm. Ik heb iets te weinig ruimte voor veel vakantie, maar dan ga ik wel graag naar Frankrijk.
Ja, want dat is daar natuurlijk helemaal nummer 1, hè, patisserie.
Le Nôtre heeft verandering gebracht in deze stoffige bakkerijomgeving. Hij opende in 1947 een winkel in Bernay in Normandië. Waar hij zijn eigen praktijken ging uitoefenen. En mensen al snel warm liepen voor zijn patisserie die hij daar maakte. En hij is 10 jaar later in Parijs terechtgekomen. En heeft daar een noodlijdende patisseriewinkel annex bakkerij overgenomen in het 16e arrondissement. En dat bleek later het begin te zijn van een enorme wereldwijd concern, waar uiteindelijk geloof ik meer dan 60 winkels in 12 verschillende landen en wereldwijd volgens zijn standaard gebakken werd vooral. Wat deed hij nou anders dan de rest? Hij heeft voornamelijk, het was de tijd van de Nouvelle Cuisine toen hij heel groot werd. Nou, dat was van Paul Bocuse, Troigros, Michel Girard. Die allemaal met minder vet, minder zwaar, minder de hele zware Franse saus. Het was meer, hoewel ik me de tijd van de Nouvelle Cuisine, dat hebben we hier al eens besproken, kan herinneren dat je een kwart worteltje uitgesneden op je bord kreeg. Dus
dat
meer groenten.
Steeds, hoor, ja, precies. In deze wereld.
Nou ja, maar goed, in ieder geval was het wel zo de bedoeling dat de sausen minder zwaar, minder boter, minder room, hè, waar de Fransen natuurlijk toch hun keuken groot op zijn geworden. Dus hij ging de patisserie ook op die manier verluchtigen. Hij gebruikte minder suiker. Hij maakte het minder zoet, minder zwaar. Minder van die hele stevige taarten. Meer wat lucht erin brengen. En doordat hij ook in dezelfde tijd was als die grote koks, is hij op zijn gebied meegesleurd in de ontwikkeling daarin. Ja. En heel groot in geworden. Hij heeft ook een school geopend. En nog steeds bestaat die school. Ja. Hij heeft ontzettend veel boeken gemaakt. Ik had van de week ter voorbereiding hier op het wat ik een ontzettend fijn boek vind, wat ik zo lang niet had opgekeken. Dus voor mij is het leuk als we dit soort onderwerpen doen, dat ik opeens de oude boeken, mijn eigen oude boeken van Le Nôtre uit de kast haal. En dan heeft hij inderdaad een boek gemaakt over de regionale patisserie van Frankrijk. Het boek is al lang niet meer te krijgen. Dus spijtig genoeg voor iedereen.
Janneke, is dat het boek waar jij uit gekookt hebt?
Ja, dat is dit boek van Jona.
wat ik met het allergrootste respect heb behandeld deze week.
Handschoentjes aan en dergelijke.
Ja. Geen vette vingers.
Geen vette vingers, inderdaad. Want jij hebt madeleines gemaakt. En dat is, Jona, dat is ook eigenlijk een specialiteit van Le Notre.
Het is een van de dingen waar hij beroemd om is geworden. Het is verder ook, weet je, hij was heel erg van het klassieke werk sowieso. Ja. Hij is niet heel erg vernieuwend gaan zijn geworden. Behalve dat hij wel exotisch fruit Frankrijk in heeft gebracht. Wat ik al zei, door de Franse overzeese gebieden. Maar hij was heel erg van de Paris-Bresse, van de clafoutis, van de blanc-manger, echt van de klassieke Franse dingen.
En hij heeft gewoon die patisserie op de kaart gezet. En weer gewoon professioneel, groot.
Die tot op de dag, hè, want in zijn voetsporen heb je natuurlijk, heet La Durée bijvoorbeeld, hè, groot geworden in Frankrijk. Dus je hebt er natuurlijk wel een aantal die in zijn voetsporen mee zijn gegaan.
En natuurlijk onze eigen jongste bediende, Janneke.
Ja, en ik die trek heeft ook Madeleine's graag veel te grote schoenen aan.
Nou ja, ik wil eerst even een bekentenis doen. Ik heb er al 6 op.
Oh, heel goed.
Maar ga jij maar rustig vertellen.
Nou, het leuke van die madeleines is, die krijg je tegenwoordig weer vaak bij een restaurant. Als je dan achteraf nog een espressootje bestelt, komen ze ineens nog met allerlei friandises, waaronder ook de madeleine. En die worden dan heel klein gemaakt. Want de madeleines die hier in het boek van Le Notre zijn, die staan, die zijn echt wel wat groter. Ja. Die kun je ook met een kind mee naar school geven, als dat nog zou mogen op die betreffende school. Maar die leuke, die hele kleintjes, die vind ik eigenlijk het schattigst. En die staan ook in Hiddes boek. Dus ik heb het recept van Le Notre genomen, maar de baktijden van Hidde. Want die horen bij dat kleine madeleinetje. Als je namelijk die kleine madeleinetjes op 220 graden in de oven zet, wat Le Notre doet met die grotere, dat gaat niet goed. Dan krijg je iets wat heel erg verbrand.
Wat is een madeleine precies?
Het is een cakeje. En eigenlijk, zoals we allemaal van onze moeder hebben geleerd, 50-50-50-1. Bloem, suiker, boter en een ei. Eigenlijk bijna die verhouding. In het recept van Le Notre ietsje minder boter. En de suiker gedeeltelijk vervangen door honing. Dat is eigenlijk het recept.
Dat is dus die vernieuwende manier waarop hij ging werken.
Ja, en het hele zorgvuldige. Eigenlijk, als jullie even gaan zoomen, vertel ik de luisteraars dat ik dat stiekem niet heb gedaan. Maar eigenlijk had ik de boter 2 dagen geleden moeten gaan smelten en daar schilletjes in moeten doen. Dat kwam ik vanmiddag achter.
Jij proeft dat ook, hè, Hidde?
Dan trekt die schil natuurlijk echt lekker in die boter. Maar goed, de mare gaat dat die madeleines alleen provisie werden gemaakt voor een hoge ome die ergens ineens binnenkwam. En er was niks in huis, een beetje dat idee.
De boerin waar de hoge ome binnenkwam, die heette madeleine.
Ja, er zijn een paar van dit soort verhalen. Ja. Maar het gaat er in ieder geval om van, we hebben niks en wat moeten we nu? En toen heeft deze bewuste madeleine heel snel dit cakeje gemaakt. Dus die heeft dan ook niet 2 dagen geleden die boter zitten.
Ben je jezelf niet aan het bijpleiten.
Weet je wat daar de grap is? Als je een goede madeleine wil maken, dan moet je eigenlijk het beslag wat je dus maakt een dag laten rusten.
Ja, dat
dus eigenlijk kan het helemaal niet.
Le Notre zegt een dag. In jouw boek staat 3 uur.
Ja.
En het meisje van de kookwinkel zei 1 uur. En dat zegt ook altijd meneer Holtkamp. Zegt eigenlijk ook over alles. Zet het maar 1 uur weg. Dus
dan is het klaar.
Dat is ook mijn motto in het leven. Dus ik ben iets boven dat uur gaan zitten. Maar ik vond wat moet gebeuren met een madeleine is dat hij een buikje krijgt. Dus dat de onderkant heeft dat schelpvormpje van die bakvorm. Maar de bovenkant, die moet heel erg opbollen. En dat moet een buikje krijgen.
Ja, want anders is die plakkerig en te log en te zwaar.
Ja. En je hebt altijd drama's met cakejes die kunnen instorten in het midden of die gaan gek doen of weet ik wat. Dat is allemaal met dit recept in 1 keer niet gebeurd. Het is heel mooi opgebold. Ik kwam nog ergens tegen in het boek van ook zo'n patisserie, zo'n Frans patisserieboek van 1 of 2 jaar geleden, à la mère de famille.
Ja.
Ook zo'n Franse keten van hele goede patisseriezaken. En die zeggen, je moet op 2/3 van de baktijd de oven even open doen. Dan komt er wat koude lucht bij. En weer dicht. En dan komt dat buikje helemaal precies in orde.
Hidde,
ik heb het gedaan, maar
checken.
Het was eigenlijk al gelukt.
Maar ik vind dat die buikjes zijn goed in orde.
Nee, ken je niet.
Gewoon de oven dicht houden. Want het lekkerste is juist dat die madeleine nog lekker vettig blijft.
Ja.
Dus er moet niet te veel warmte uit. Je moet juist gewoon zorgen dat dat vet, dat vocht moet erin blijven.
Ja,
er is 1 nadeel aan de madeleine. Ja. Hij is eigenlijk het lekkerst als die net uit de oven komt. Dan heb je dat knapperige randje nog rondom. En dat is nu, ook al zegt Le Notre, madeleines kunnen in een afgesloten doos in de koelkast bewaard worden. Dat is wel zo. Ze worden niet slecht. Maar helaas is dat lekkere knapperige randje nu ook zacht geworden.
Madeleines moet je eigenlijk gewoon direct uit de oven eten. Gewoon uit de oven halen en gelijk opeten.
Voor die kleine en die grote heb je dus hetzelfde beslag gebruikt.
Ja.
Maar je hebt ze, de kleine, iets korter gebakken dan de grote, neem ik aan.
Ja, maar eigenlijk de grote gaan 8 tot 10 minuten in een 220 graden. En de kleine gaan 7 minuten in een 190 graden. Dus eigenlijk de baktijd verschilt niet veel. Maar de oventemperatuur verschilt heel veel.
Zullen we even een rondje doen met bespreken van wat we nu geproefd hebben? Want ja, je bent toch een keer de sigaren,
ja,
Janneke.
Nee, ik, dat
ik bedoel, ik snap dat je nu met informatie probeert het hele uur vol te kletsen.
Ik wil wel even meegeven dat ik met dit commentaar straks 2 maanden door moet. Dus dat jullie daar even rekening mee houden.
Ja.
Wij jongste bedienden, we hebben ook een hart.
Ja, ik vind het ontzettend lekker. Maar die kleine, die plakt absoluut meer dan die grote.
Hidde.
Ja. We kijken Hidde allemaal verwachtingsvol aan.
Ja, natuurlijk. Hè? Jij bent de patissier.
Doe het maar snel.
Laat ik sowieso zeggen dat ik het gek vind.
Trek die pleister er snel af.
Ja, precies. Oké, nou, bij deze. Nee, ik blijf het sowieso wel gek vinden dat jij de grote op een hogere temperatuur bakt. Terwijl je normaal gesproken als een massa groter is, dat je dan juist lager gaat bakken en wat langer. Maar goed, dat terzijde. Ja, madeleines moet je eigenlijk gewoon direct het overeten. Ja. Zo deed ik ze bij Parkheuvel ook. Toen moesten we altijd van meneer Helder afbakken en gelijk naar de gasten.
Kortom,
en opeten.
Hij is gewoon te snel of te lang al buiten geweest.
Maar ze zijn zeer smakelijk.
En ik vind de cake-structuur heel mooi.
Jawel, even heel kort. Want
ze zijn super luchtig. Ja.
Met die pikkels erbij?
Kan niet, ja, nou, ik zat dus net al met die madeleine dat vocht van die pekelcitroen op te deppen. Dat gaat ook waanzinnig goed samen. ik vind het een lekker cakeje.
Ja.
Mooi. Jongens, we moeten gewoon de daling inzetten, want dit is het einde voor de zomer. Ik heb een beetje pijn in mijn hart ervan.
Mag ik nog 1 ding zeggen?
Ja, jawel.
14 november is de Amerika Pickle Appreciation Day.
Oh my god.
Dat we dat allemaal even in de agenda zetten.
En dan gaan we allemaal pickles eten.
Dan zijn we in Nederland.
Professor Zuurbekje staat dan weer op. fijn dat jullie er waren.
Dankjewel.
Tot de volgende keer. Het wordt een lange zomer. Er wordt gevoetbald en gedaan. Zometeen het EK hier langs de lijn. Frankrijk-Roemenië is de wedstrijd zometeen om 8:30. En verder, ja, u moet het even doen met uw herinneringen aan dit programma. Radiomangiare.nl, dan vindt u die herinneringen misschien terug.
Hoeveel augustus zijn we er weer?
26.
26 augustus.
Tot dan.
Madeleine in de
dag, luisteraars.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
De NPO Radio 1 Sportzomer.
Dat de Schippers, wat een voorsprong!
Elke dag van 9:30 ochtends tot 11:00 in de avond.
Van de voorzitter.
De mix van nieuws en sport.
Rano, Microbo en Jojo.
Al het nieuws uit binnen- en buitenland.
And I promise you, I will do everything I can.
Het EK voetbal in Frankrijk.
Ja, 2-0!
Wimbledon. De Tour de France.
En daar gaat Geesink demareert uit de kopgroep.
En in augustus.
Representing the Netherlands.
De Olympische Spelen.
En dat voor de Spelen, hoor.
Zometeen vanaf 8:30 krijgt u van ons de aftrap.
Hij staat.
Radio 1 Sportshow.